mensen, hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor diegenen die op een andere wijze met ons meeluisteren. Onze voorgangster, moet ik zeggen, is vandaag mevrouw dominee Christine Pumplum. Ook lastig, uit Amsterdam. En ook heel wel Sjaan, want die komt natuurlijk alleen als mevrouw Christine er is. Op het orgel speelt Hans Rijken. Ik heb een paar mededelingen voor u. We laten u weten dat Marje Buijs is voorgedragen om te worden benoemd tot ouderling in onze kerkenraad. Die bevestiging zal begin januari plaatsvinden. De Stichting Vrienden heeft de komende 2 weken geen activiteiten in de kerk. De eerste is op 14 november aanstaande en dan wordt er getafeld. Woensdagmiddag 23 oktober aanstaande organiseert Sjaak samen met het Warme Huis een spelletjesmiddag hier in de kerk. Het begint om 3 uur. Voor in de kerk staat de man van de voedselbank. Die mogen we niet vergeten. Er zijn heel veel mensen die dat nodig hebben. En elke vrijdag van 10 tot 12 is de kerk open voor u als u een moment van stilte zoekt. Of als u een kop koffie wilt drinken. Of een beetje wilt bijpraten met een aantal heren en dames. Nou, meer dames dan heren, geloof ik, die elke vrijdag zitten. En ook onze dominee is altijd aanwezig. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar dat wij in alle rust en vrede hier mogen en kunnen samenkomen. Om te luisteren naar uw woord en om uw eer te bewijzen. We begrijpen eigenlijk niet, Heer God, dat de wereld om ons heen daar kennelijk heel anders over denkt. Dat op vele plekken van oorlog onschuldige mensen worden verdreven. Dat hun huizen worden vernield en daarmee hun bestaan. Dat er zoveel criminaliteit is waar de mensen de dupe van worden. Waar mensen worden bedreigd. Wij bidden u, Heer God, breng alsjeblieft vrede en rust overal. En bescherm alle mensen tegen onrecht. Geef ons de inspiratie om daar actief aan bij te dragen. Dank u, Heer. Amen. We zingen lied 965, vers 1 en 3. Oh, ik vergeet de bloemen. De bloemen gaan vandaag naar mevrouw Ineke Kan. Die is van de week 80 jaar oud geworden. Heeft een groot feest gegeven, heb ik gehoord. Met een hartelijke groet en felicitatie vanuit ons midden.
Thank you. elkaar in de grote kerk en met ons verbonden meevierend via kerkomroep, mogen we met elkaar zijn. Gemeenschap in de hoede van de Heer. We mogen erop vertrouwen dat onze hulp is in de naam van de Ene, die schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven, en van Jezus Christus, onze medemens, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Psalm 131 bezingt de kracht van verstilling tegenover wat groot is en hoog. Een mooie opening voor deze dienst waarin we op zoek gaan naar de waarde van het kleine. Psalm 131. Verbonden met mensen overal op aarde bidden we om Gods ontferming en we sluiten ons gebed af met het zingen van lied 281, de verzen 1 en 5. God van alle mensen, in een wereld waar mensen elkaar met woorden en daden te lijf gaan, bidden we om luisterende oren, om zachtmoedige handen, om uw ontferming. In een wereld waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen, waar de ene mens de ander van een plek om te leven, ja, van het leven zelf berooft, in deze, onze wereld, bidden we om een doorbraak van gerechtigheid, om het wervelen van uw geest, ja, om vrede. In een wereld waar het grote zich oppermachtig opstelt, waar het kleine en ogenschijnlijk zwakke zo vaak in verdrukking komt, bidden we om de macht van de zachte krachten, dat zij uiteindelijk zullen winnen. Om al dit bidden en zingen wij. Gods naam, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. We zingen lied 8, de eerste 3, dus 1, 2, 3 en het laatste vers. Laten we bidden om Gods goede geest. Goede God, die ons onze wegen wijst, wijs ons de weg ten goede, de weg van de ruimhartigheid, het geduld, de nuance. Wees u het woord dat ons aanspreekt, dat we herkennen, omdat we uw liefde en solidariteit erin horen. Open onze oren, dat wij het oude nieuw verstaan. Open onze ogen, dat wij zien het perspectief van recht en vrede. Open onze handen, dat wij ontvangen en geven in uw naam. Amen. Wij hebben net al een prachtige bewerking van Psalm 8 gezongen, Psalm 8a, lied 8a. En dat was een tekst van Karel Deurlo. En we lezen die psalm nu uit de Bijbel. Maar voorafgaand aan de lezing zingen we eerst de eerste twee versen uit het liedboek, dus de Psalm 8. En na de lezing zingen we het laatste vers. Psalm 8, vers 1 en 2. Onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. We zingen Psalm 8, het zesde vers.
Thank you.
lezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 10, vers 13 tot en met 16. De mensen probeerden kinderen bij hem, bij Jezus, te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: laat de kinderen bij me komen, hou ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hen de handen op te leggen. We zingen lied 782. genadepreek en het orgelspel zingen we lied 991, de versen 1, 2, 5, 6 en 7. Gemeente van Christus, lieve mensen. Misschien kent u het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch. Het is al heel lang op televisie. Volgende week is het precies 40 jaar geleden dat de eerste uitzending werd uitgezonden. In dat programma laten mensen kunst of iets ouds uit de familie, dat laten ze beoordelen door iemand die daar heel veel verstand van heeft. Het zijn altijd hele leuke gesprekken tussen degene die met hun spullen aankomen zetten en de professionals die vaak heel veel weten over de achtergrond van zo'n kunstwerk en de geschiedenis. En uiteindelijk eindigt zo'n gesprek in een oordeel. Gaat het om kunst of gaat het om kitsch? Is het echt van waarde of is het maar namaak en hoogstens een paar tientjes waard? Ik vind het zelf vooral de verhalen van de eigenaren het leukst. Ja, soms zit er iemand tussen die je ervan verdenkt dat hij heel goed weet wat het waard is en die wil dan op televisie komen. Maar meestal is er een diepe, haast liefdevolle verbondenheid met niet zozeer dat schilderij of dat oude boek of dat sieraad, maar met bijvoorbeeld de band met ouders of grootouders waar het ooit van was. En dat verhaal blijkt vaak uiteindelijk belangrijker dan de financiële waarde. Dat je dat wat je het liefst is, dat je dat wilt opdragen aan iemand waarvan je denkt dat hij of zij een beetje kan meemaken, begrijpen wat het voor jou betekent. Dat je dat dan weer belangrijk vindt, dat zo iemand er ook iets bij voelt en snapt wat jij erbij voelt. Het is zo'n beweging die de mensen maken die Jezus willen bereiken en die kinderen naar hem toe brengen. Deze mensen vinden het heel belangrijk dat Jezus deze kinderen dichtbij komt. Dat hij hen aanraakt, dat hij hen zegent. Dat hij letterlijk goede woorden over hen uitspreekt. Want dat betekent zegenen letterlijk. Goede woorden zeggen. Deze mensen hebben ervan gehoord dat Jezus het gebrokene weer verbindt en zieken geneest, moed geeft aan wie moedeloos zijn. Geen wonder dus dat mensen het kostbaarste bij Jezus willen brengen, kinderen. En kinderen betekenen de toekomst. Evangelist Marcus zegt er niets over of het moeders of vaders zijn. Hij heeft het heel algemeen over ze. Ze hebben kinderen tot hem gebracht. Mensen hebben kinderen tot hem gebracht. Het zijn mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de kleinsten van de samenleving. En dat kunnen natuurlijk ouders zijn, maar misschien ook grootouders, andere familieleden, buren, vrienden. Het springende punt is ook niet zozeer dat zij dat per se willen, maar dat Jezus, in tegenstelling tot de leerlingen, geen onderscheid maakt tussen volwassenen en kinderen, tussen grote en kleine. En dat heeft overigens niets te maken met het romantisch idee dat kinderen rein en ongerept zouden zijn. Kinderen zijn van nature geen onschuldige wezens. Het zijn geen heiligen. Ze kunnen heel vervelend zijn, net als ieder mens. En pesten is niet voor niets op scholen een groot probleem. Nee, het gaat erom dat in de dagen van Jezus kinderen helemaal niets in te brengen hadden. Ze staan onderaan de sociale ladder. Ze zijn te klein om echt mee te tellen. En in die zin gaat het ook niet per se om kinderen. Maar zijn de kinderen symbool voor allen die niets voorstellen? Voor mensen die niet hard staan te roepen. Voor wie in de samenleving weinig te vertellen hebben. Mensen zonder een carrière om trots op te zijn. Volgens Jezus zijn zulke mensen juist zeer geschikt voor het koninkrijk van God. Want daar in Gods bereik gaat het niet om macht of positie, om opkomen voor je eigen belang, maar integendeel dat je ruimte hebt voor het belang van een ander. En als je klein bent, heb je het daarmee makkelijker, want je hebt niet veel hoog te houden. Zo gaat het ook in de psalm die we zongen en lazen. In psalm 8 wordt God geloofd niet om de kracht van stevige, oorlogzuchtige taal of het lawaai van een strijdkreet, maar om de zachte stem van kinderen en het gehuil van pasgeborenen. Met die kleine in verhouding zachte stemmen hebben ze iets in te brengen als het erop aankomt. Het kleine onbeduidende wezentje mens, wat dan dat u aan hem denkt, zingt de psalmdichter in zijn verwondering. Zijn kleinheid als mens ervaart hij als hij onder de sterrenhemel staat, zoals je dat kunt ervaren buiten de stad waar het echt donker wordt. Een koepel van duisternis om je heen. Hier buiten gaat dat beter dan in Hatje Amsterdam, moet ik zeggen. En dan in de hoogste hoogte de sterren. Ja, dan ben je klein. En juist in dat besef van de kleinheid schuilt ook de dankbaarheid. En dat is ook het springende punt in die korte scène van het Marcus-evangelie. Of zelfs dat is het springende punt in het Marcus-evangelie als geheel. Dat juist in de kleinheid de grootste kracht schuil gaat. Alleen al de titel. Het woord evangelie, euangelion in het Grieks. Het werd in die tijd dat Marcus zijn verhaal over Jezus schrijft gebruikt voor goed nieuws, voor een fijne boodschap, maar dan voor iets politieks. Het was een openbare aankondiging van een regering over een belangrijke gebeurtenis. We zouden zeggen een persbericht. Over iets waar je als overheid goed mee voor de dag kon komen. En die titel, euangelion, evangelie, geeft Marcus nu aan zijn verhaal over ene Jezus van Nazareth. Over zomaar iemand eigenlijk die ergens in een verborgen landstreek rondtrekt en verhalen vertelt. En vooruit een heilzame invloed op mensenlevens heeft. Maar niet altijd massaal. Vaak maar één op één. En niet per se van belangrijke vooraanstaande mensen. Integendeel. In die zin schrijft Marcus als het ware een verzetsgeschrift. Een tegenevangelie. Een evangelie dat een hele andere kant van de samenleving van die tijd wil laten zien. Niet het verhaal over een gelikte politicus die het eens allemaal zal gaan regelen, maar van iemand die bijvoorbeeld kinderen voortrekt. Kinderen die niks voorstellen. De boodschap van zo'n tegenevangelie over het Rijk van God, waar het gaat om gerechtigheid en vrede voor alle mensen, is dat de verhoudingen tussen groot en klein, tussen veel en weinig, op hun kop worden gezet. En wij die het verhaal lezen of horen, worden ook uitgedaagd om na te denken over de maat waarmee wij meten, over onze verwachtingen en veronderstellingen, wat wij beoordelen als succesvol en welke eisen we aan anderen en onszelf stellen. En dat vraagt heel veel, dat is moeilijk. Wij moeten anders kijken, op een andere manier waarderen, als het ware omkeren wat geweldig is en toch wat minder lijkt. Dat is dus ook waar het misgaat met de leerlingen. Die vinden dat kleine kinderspul maar grut, waar je niks aan hebt, wat alleen maar afleidt, wat tijd kost en wat ten koste gaat wat hoegenaamd belangrijker is. Er is een bepaalde manier van kijken nodig om het koninkrijk van God te ontdekken. Anders kijken naar wat op het oog onbelangrijk en onbetekenend is. Anders kijken bijvoorbeeld ook naar hoe wij met elkaar kerk zijn in een tijd van secularisatie. Anders kijken naar wat van waarde is. Kwaliteit durven waarderen, ook als het niet veel is of niet groot. In onze wereld, onze samenleving, hoe wij kijken naar ons leven, daar gaat het zo vaak om wat veel is en groot en belangrijk. Zelfs voor ons democratische systeem geldt dat uiteindelijk de meerderheid de macht heeft. De rijkste, financieel krachtigste landen hebben het internationaal uiteindelijk voor het zeggen. En wat massale bewegingen klaarspelen valt op, maar de zachte krachten worden vaak over het hoofd gezien. Het zijn vanzelfsprekende maten waarmee wij meten. Hoe groter, hoe beter, hoe meer, hoe belangrijker. Wat die kleine individuele stemmen die tegen het gangbare ingaan, wat die voor elkaar krijgen, dat is vaak niet op het eerste gezicht te zien of te horen. Iets wordt pas serieus genomen als heel veel mensen dat vinden of het zo doen. Die stem van de massa heeft de kerk bijvoorbeeld al een tijd niet meer. De krimp heeft vat gekregen op wat velen van ons decennia geleden wat voor ons vanzelfsprekend was. Kerken lopen leeg, zo heet het. De tijd van volle kerken is voorbij. Zeker, dat is zo. En toch, ik zet leeg en vol voor een keer tussen aanhalingstekens. Want ten diepste zijn leeg en vol geen kwantitatieve, maar kwalitatieve begrippen. En als we zo kijken naar die ene mens die verwonderd is door God, dat mensenkindje gedenkt, zoals in Psalm 8, dan is een kerk met één mens of twee, vooruit drie, dan is een kerk gevuld, vol. Vol met mensen die allemaal drager zijn van Gods geest. En dat is niet iets om te tellen, dat is iets om te beseffen en te ervaren. En heel erg bij stil te staan. Hoe rijk dat is, allemaal wij hier, drager van Gods geest. Het koninkrijk ontvangen als een kind. Kijk eens met de ogen van een kind. Je bent klein, je kijkt letterlijk anders naar de wereld. Wat voor ons volwassenen klein en laag is, is vanuit het perspectief van een klein iemand groot en hoog. In het koninkrijk van God wordt anders gemeten en gelden andere maten. We gaan er straks over zingen in het lied na de preek. Later en eerder, lager en hoger, ze worden omgekeerd. Om iets te ontdekken van de dimensies van het koninkrijk van God is het nodig om anders te kijken en iets te doen aan ons verlangen dat we steeds maar iets willen voorstellen. Als dat lukt, hoeft niemand zich meer te min te voelen. Ook niet als kerk, omdat we met minder of met weinig zijn. Ook zo, en misschien ook zo, zijn we gezien en aanvaard. Ieder voor onszelf en samen als gemeenschap. Het is goed dat we er zijn. Het koninkrijk zou nog wel eens het beste uit de verf kunnen komen in een kleine gemeenschap. Om daar elkaar in het oog te houden, de nood van anderen te zien, een open blik te houden voor God de Heer. En daar zijn geen grote aantallen voor nodig. Het gaat om de houding van het ontvangen. En dat je realiseert dat Gods geest nog wel eens een hele andere kant op kan waaien. Heel anders dan je zelf denkt. Ieder van ons kent die momenten dat je met elkaar kerk bent. Je kerk voelt. En ja, dat kan als je met veel bent, zeker. Maar dat kan ook met heel weinig. Dat je voelt, hier waait de geest van betrokkenheid, liefde en vrede. In een enkel woord, een blik, een gebaar, als een zegen, als een omarming. En inderdaad, dat zijn zachte krachten, maar die zullen zeker winnen. Amen. laten we danken en bidden. God van alle mensen, wij danken u voor wat wij aan bevrijdends en hoopvols mogen horen in uw woord. Voor ontmoetingen, voor goede woorden, begrip, vriendschap en liefde van mensen. En dat we daarin sporen van uw aanwezigheid mogen herkennen. We danken u voor wat op het oog klein en onbetekenend is, maar dat zo rijk en belangrijk is in ons leven. Wij bidden u voor wie klein zijn en kwetsbaar, voor wie veel hebben doorstaan, nederlagen hebben geleden, klappen hebben opgevangen. Voor kinderen die in deze wereld worden geboren, een wereld vol polarisatie en conflict, oorlog en strijd. Wij bidden u om kinderen die hun ouders zien sterven, ouders hun kinderen. In Gaza en Israël, Libanon, Oekraïne en op al die vergeten brandhaarden op onze aarde. En zie ons in onze eigen machteloosheid tegenover al die haat, al dat geweld. Heer, wij dragen aan u op mensen die levensreddend werk doen, zo vaak buiten de schijnwerpers. Die zorgen voor andere mensen, voor dieren, voor de natuur. Die omzien naar iemand die anders niet gezien wordt. De zachte krachten die ons samenleven bij elkaar houden. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid. Wij bidden om wie zich geroepen voelen om met elkaar gemeenschap van mensen onder uw hoede te zijn. Dat we ons als uw kerk gedragen mogen weten door uw nabijheid. En dat we zoals we hier bij elkaar zijn, als uw gemeente de kleine tekenen van wat er van uw koninkrijk al hier is, dat we dat herkennen en waarderen. Voor wie ziek zijn bidden we om hoop en vertrouwen. Voor wie zorgen voor en zich zorgen maken om een ander. En we dragen aan u op, al wie de stem missen van de geliefde die hen riep en die ze zijn verloren aan de dood of aan het leven. En wil ons horen als wij in de stilte voor u noemen wat wij dragen in de diepte van ons hart. En samen met mensen van alle tijden en alle plaatsen bidden we in Jezus' woorden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen allemaal. De collecte van deze week is voor het Werelddiaconaat. Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we nu voor een beter leven. voor boeren en hun gezinnen in Indonesië. Het valt niet mee een boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen. Wat betekent dit project voor Dedi? Het is steeds minder winstgevend een boer te zijn op Zuid-Sumatra. De kosten voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden steeds hoger, terwijl tussenhandelaren steeds minder voor onze producten betalen. Met steun van Kerk in Actie heb ik geleerd om duurzaam te verbouwen. Ik gebruik natuurlijke, zelfgemaakte mest en ben zo niet meer afhankelijk van dure chemische middelen. Bovendien is het beter voor de grond en voor onze gezondheid. Ook vorm ik samen met andere boeren een coöperatie. Zo staan we sterker en kunnen we hogere prijzen vragen voor onze producten. Graag uw bijdrage voor deze collecte. De tweede is voor de kerk en de uitgangscollecte is ook voor de verwarming.
Mooie doelen voor de natuur ook. En heel erg van harte bij u aanbevolen. Zingen als slotlied lied 863, de verzen 1, 2, 5 en 6.
Thank you.
de eeuwige voor je zijn om de juiste weg te wijzen. Mogen de eeuwige achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar. Mogen de eeuwige onder je zijn om je op te vangen als je dreigt te vallen. Mogen de eeuwige boven je zijn om je te zegenen. En zo zegenen de Heer ons en behoede Hij ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Thank you.